ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Joris Luijendijk, Nederlands journalist en schrijver, geboren in 1971. Hij werd bekend als verslaggever in het Midden-Oosten. In 1998 publiceerde hij zijn eerste boek Een goede man slaat soms zijn vrouw. In 2006 kwam Het zijn net mensen over zijn tijd als correspondent. Hij volgde een tijd lang de Nederlandse politiek op het Binnenhof, werkte voor de Britse krant The Guardian en bestudeerde de financiële wereld. In 2006 en 2007 presenteerde hij zomergasten op de Nederlandse televisie. In 2022 verscheen zijn ophefmakende boek De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen. Een boek waarin hij uitlegt hoe hij zelf en de bubbel van mannen waarin hij zit deel zijn van een elite die zelf niet doorheeft dat ze daardoor net zo succesvol is. We praten erover in deze aflevering hoe kwaad mensen op hem zijn voor dit boek, omdat hij blijkbaar iets blootlegt dat we niet door hadden of niet willen beseffen. Joris Luijendijk is iemand die in zijn werk probeert om de diepe vooronderstellingen van ons leven in vraag te stellen. Echt super boeiend. Ik ging bij hem thuis langs, in zijn huis in Amsterdam. We gingen in de woonkamer zitten, rondom ons lage boekenkasten. Zijn werkkamer is beneden naast de tuin. Af en toe hoor je misschien rare geluiden, dat is wat grommel in de keuken ernaast. We praten over science fiction lezen, over detectieve romans, over vreemde woorden die hij in een Frans boek las en moest opzoeken. Hij zegt dat hij een aardig deel van de literatuur gezeur vindt. En hij vraagt zich af of subsidies wel goed zijn voor de letteren. En we duiken diep in de zeven vinkjes. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. Ga zeker ook eens kijken in het winkeltje op de website wimoosterlink.be. Als je daar iets koopt, steun je direct de podcast. Je kan je op de site ook abonneren, gratis abonneren, op de nieuwsbrief Drie Dingen. Maar dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Joris Luijendijk.
We wilden ook niet zo'n kamer met waar de boeken helemaal van bovenaf neerkijken eigenlijk. Dus we hebben inderdaad kasten laten maken die half hoog zijn. En dan meer mijn professionele boeken, die staan allemaal in mijn werkkamer. Okay. En dat zijn wel, als de werkkamer eindelijk klaar is, het worden wel van die stapels. En dan wordt het zo'n tombe.
Een tombe?
Een tombe. Ja, ik vind wel veel van die studeerkamers met zoveel boeken hebben wel iets van een tombe.
En maar, vind okay. je dat negatief dan ergens?
Ja, een tombe is wel heel negatief. Het is wel heel prettig, omdat het dat heb je ook in tweedehands boekenwinkels. Daar ruikt het ook op een bepaalde manier. Ik ga echt altijd als ik... In Gent heb je er een boel. In van die tweedehands boekwinkels naar binnen. Gewoon omdat die sfeer, die geurde... Het zijn ook alleen maar leuke mensen in tweedehands boekwinkels. Dus die sfeer die is hier niet. In mijn werkkamer een klein beetje. Ik gooi ook veel boeken weg. Als ik echt denk van ik heb hier nooit meer wat aan.
Ja?
Dan gaan ze er ook uit.
Ja, en dat is niet moeilijk.
Als het moeilijk is, blijven ze.
Oké. Okay. En waarom zei je dan van, je wil in je werkkamer zo een tombe? Hè,
dat is ook ruimtegebrek natuurlijk.
Voilà. Maar hier in de woonkamer wil je dat niet?
Nee, wil ik echt wel tot hoogte van mijn navel ongeveer boeken. Ja. En dan de rest in dat dingen waar je naar kunt kijken of gewoon witte muur.
En waarom?
Ja, dat anders wordt het zo'n... Hoe moet ik te zeggen? Het heeft een soort optisch effect van al dat streven. Ik denk ook omdat ik zelf schrijver ben. Dat
een soort zwaarte? Is het zoiets?
Ja. Ook al wat ik een beetje dat gevoel dat ik ook wel heb in... Vroeger in een videotheek. Wij zijn dan van een oudere generatie, maar dan ging je een video halen. Ja, kinderen, zo ging dat vroeger. op de fiets naar de videotheek. En dan had je al die video's. En dan had je al die moeite die erin zit. Dat heb ik ook als ik te veel boeken zie. Want ik weet wat een werk is erin zit.
Ja, oké. Okay. Je voelt het werk dat erin zit. En het is ook moeilijk natuurlijk om de keuze is ook overweldigend of zo. Ja. Hè? Zoiets is tussen te veel misschien.
Ja.
Zoiets.
Ja. Ja. Ja, en een boel boeken zijn ook gewoon heel slecht geschreven.
Oké. Okay.
Ja, veel te. Zeker mijn vak, non-fictie. Daar wordt eigenlijk chronisch te weinig tijd voor genomen. Omdat het veel wordt gedaan door journalisten, door wetenschappers die gewend zijn voor wetenschappers te schrijven. Dus dan is het veel te complex voor journalisten die te weinig tijd hebben genomen. Dus ik erger me ook heel vaak. Ik schrijf al heel veel dingen in de kant. En ik vind dat je als schrijver mag je dat doen. Mag je boeken helemaal, mag je erin krassen en zo. En als ik me echt erger, dan zet ik ook altijd allerlei scheldpartijen naast. En zo van lafaard, eikel, hoe durf je? Oh ja, wezel die je bent. En iemand die je kent vindt het heel leuk om die boeken dan te lenen voor de commentaren.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus je scheldt de auteur uit in de kantlijn.
Ja. Ja,
wauw.
Ja. Maar als ik het heel mooi vind, andersom, hè?
Oké, tuurlijk.
Dus dan schrijf ik ook voorin altijd met de paginanummer. En dan schrijf ik heel precies de zin die ik zo mooi vind. Dus in heel veel van mijn boeken, zie je dus de non-fictieboeken, zie je dus een paar pagina's voorin, de meestal de wit pagina's, waar dan allemaal regels staan. Die ik heb geschreven vaak in verschillende pennen, want je hebt de ene leessessie, de andere pen dan de andere. En daar staat dan precies in. Dan kan ik dus ook heel snel weer tot de kern van die boeken komen.
Heel snel terugvinden wat je belangrijk vond, wat je mooi vond.
Ja. Ja, ja. Ik vind dus ook als er dus een lezer komt die want er zit altijd in ieder boek zit één zin die dus waarvan ik denk van nou die is het. Daar draait het helemaal om. Als iemand die eruit haalt, ja, dan gaat die persoon voor mij meteen in de soort AAA-categorie van oh, jij hebt het echt door. Je hebt precies gezien wat het is.
In de zeven vinkjes, zeg je.
Maar heb je dan in de zeven vinkjes, is mijn laatste boek, is het de zin. Hoe neem je afscheid en hoe rouw je om het verlies van een zelfbeeld dat je nooit had mogen hebben? En dat is het hele boek.
We gaan het straks over de zeven vinkjes hebben.
En dat is die ene zin. En dus laatst, Aldi Hunkar, misschien kennen mensen in Vlaanderen haar ook al, zoals heel lang presentator van het Jeugdjournaal en het Journaal. En die haalde me meteen uit.
Wauw.
En toen dacht ik, pats, al dit.
Ja. Maar nu heb je hem al verklapt. Nu kan ik hem niet meer als een mijn hoed halen.
Jij wist het ook al lang.
Ik had direct zoiets van, dat is een zin. Lees je, je zegt, je bent zelf schrijver, journalist, non-fictieschrijver. Lees je zelf veel?
Niet zo heel veel. En ik lees bijna nooit uit. Omdat ik heel vaak, de structuur moet heel goed zijn om om iets uit te lezen. Ik vind ook bijna altijd dat mensen dat schrijvers te veel tijd nemen. Ik vind een boek boven de 200 bladzijden. Dan moet je echt, echt heel veel te vertellen hebben. En niet alleen dat, maar moet je ook een structuur hebben gebouwd waardoor het niet op een gegeven moment een soort accumulatie wordt van al je research, maar dat je nog steeds denkt van ja, maar voor mijn grotere punt moet je ook dit weten. Dus ik vind iedere zin moet vechten om zijn bestaan. En dat is veel te weinig. Dus vaak heb ik na een aantal pagina's bij de inleiding en een aantal hoofdstukken. En dan heb ik de stijl door. Als ik de stijl heel mooi vind, lees ik sowieso uit. Maar dat is ook niet zo vaak. En dan denk ik van, ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Ik weet al waar we uitkomen. Vaak zie je op het einde ook dat ze nog een paar hoofdstukken ingooien van research die ze ook hadden. Wat zonde is. Mm-hmm. Het vergt enorme zelfbeheersing om die eruit te gooien. Ik heb dat zelf bij een boek gehad over het Midden-Oosten. Dat ik een interview met de oom van een kaper van de aanslagen van 11 september. En dat was zo bijzonder. Die oom was gewoon, ja, zijn neef had zich gewoon daar doodgevlogen. Maar het paste gewoon niet in het boek. En ik heb echt 2-3 maanden zitten puzzelen. En toen besef van, als ik het erin doe, dan komt het niet tot zijn recht. En het trekt de rest uit zijn voegen. Maar dat is echt, ik help ook wel andere schrijvers. En dat merk ik altijd, dat vinden ze het allermoeilijkste.
Ja.
En dat regisseurs hebben het ook van de scène met de olifanten. Ja, we hebben al die olifanten geregeld, super duur. Die olifanten scheten een heleboel onder, hebben allemaal geregeld. En nu zeg jij, laten we toch die scène met die olifant eruit gooien. Want hij werkt niet, hij functioneert niet. Dat is echt heel moeilijk.
Ja.
Dat is echt heel moeilijk.
Kill your darlings. Dat is echt dat. Hè?
Ja. Identify your darlings.
Oké.
Okay. Dat is het vaak. Dat probleem is vaak dat mensen niet doorhebben dat het een darling is.
Ja. Ze denken dat het noodzakelijk is en dat is het niet. Nee. Het is enkel maar iets dat om een buitenboekreden waarom het belangrijk is voor hen. Omdat ze veel aan gewerkt hebben. Ja.
Ja.
Betekent dat dat je zelf heel veel werk steekt in dat? Ja, het was een vraag uiteraard.
Absurd veel.
Absurd veel?
Ja, absurd veel. Ja. Ja, ik heb ook wel echt dat ik dus gewoon een keer helemaal opnieuw begin. Dus dan is het helemaal, dan lijkt het helemaal af. Dan heeft de uitgever al een voorkant en een flaptekst en alles en zo. En dan zeg ik, ja, ik heb er nog eens over nagedacht en ik begin helemaal opnieuw. En dan is gewoon weer word count 5, namelijk de titel. En dat is dan omdat ik denk van ja, het zit nu zo diep in mijn gedachten, maar het vergt nog een wezenlijk andere opzetstructuur. Een deel moet eruit, een ander deel moet erin. Maar ik moet daarvoor helemaal opnieuw beginnen. Ik heb het materiaal is eigenlijk, dat zijn stenen. En die heb je gebakken in die versie. En je kunt niet die stenen eruit halen voor de nieuwe versie. Dat lees je terug. Dat lees je ook heel erg terug in boeken. Als je er oog voor hebt, als dat gebeurd is. Dat er blokken, want het is zo verleidelijk nu met copy-paste. Om gewoon zoveel woorden erover te zetten. Omdat je in één keer ben je weer verder. Dat kon vroeger niet. Vroeger moet je het sowieso overtypen. Maar dat je proeft het, je voelt het. Iedere zin moet opnieuw geschreven worden in de nieuwe versie. Dus ik doe daar echt voltijds 2,5 jaar over. Terwijl dus heel veel mensen die nemen 3 maanden.
Ja.
Hè, dus het is echt ook... maar dat, ik hoop dat je het er ook aan terugziet. Het is nooit meer dan 250 bladzijden. En het is zowel leesbaar voor mensen die al heel veel vanaf weten. Omdat ik ze ontzettend precies erin... Maar ook het is toegankelijk voor gewone mensen. En dus dat vergt echt heel veel tijd. Echt heel veel tijd.
Mm-hmm. Oké. Okay. We gaan eens kijken welke 3 boeken jij gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek?
Ursula Le Guin, The Left Hand of Darkness. Ik ben er pas recent op het spoor gekomen toen ik ook steeds geïnteresseerder werd in met name vrouwenemancipatie en patriarchaat. En iemand de observatie deed, zei van als je nou naar science fiction leest... En fantasy, dan is alles anders. Er zijn monsters, er is andere technologie. We wonen opeens op 200.000 sterren. Die science fiction schrijvers die gaan alle kanten op in hun hoofd. Maar één ding overleeft in al die science fiction. En dat is het patriarchaat. Het zijn altijd weer mannen. En dat raakte mij midscheeps. Omdat ik dus ook echt een liefhebber ben van het genre. En dat gewoon al die tijd niet zag. Zelf een man. Uiteraard gaat het over iemand zoals ik. Dus toen ben ik gaan kijken van wie waren de pioniers die daar anders over schreven. En toen kwam ik uit bij Ursula Le Guin, de dochter van een antropoloog. Hoe heet dat? Dat is de westkust van Amerika, dus Californië. Heel interessant is, die groeide op met Native Americans, met Indianen die daar verhalen kwamen vertellen. Want dat was jaren 20, 30 zo. Toen er echt nog een hoop Indianen waren en leefden. En haar vader catalogiseerde dat. Dus zij had thuis voortdurend die antropologie, waar ik ook uit kom, van die interesse in andere stammen. En dat magische, hyperintelligente vrouw. En zij heeft, haar bekendste boek is The Left Hand of Darkness, waarin ze eigenlijk een soort, wat science fiction zo goed kan in fantasy, een experiment doet. Namelijk van, als ik nou eens dit verander aan de mensheid, 2 hoofden bijvoorbeeld of zo, wat verandert dan niet? Wat krijgen we dan opeens in beeld? En hier is wat ze verandert, is dat dan, wat als we geen geslachten hadden? En dit is eind jaren 60. En dus wat ze dan zegt is, dus mensen hebben eigenlijk allemaal hetzelfde geslacht, dat is seksloos, op een week na per maand. En dan kunnen ze of een man worden of een vrouw. En in die week hebben ze dan dus, zonderen ze zich ook af en hebben ze heerlijke seks met mensen die ook in die week in die dingen zitten. En dan keren ze weer terug naar die seksloze of genderloze wereld.
Ja.
En dat is zo fascinerend. Omdat ze dus echt me liet zien. En daarna is daarop voortgebouwd en is het allemaal nog veel knapper gedaan. Maar het is altijd zo interessant om de pionier te lezen. Echt liet zien hoe diep die genderpatronen en dat patriarchaat ook in mijn hoofd zit. Dus het is, ik vond het fantastisch.
En dit is een roman. Ja. Het is geen essay, het is een
roman.
Eigenlijk een science fiction, een verhaal. Hè? Ja. Dus een fictief verhaal. Hè?
Een volkomen verzonnen wereld.
Uiteraard, ja.
Waar dus ook een soort machtsstrijd ontstaat.
Ja.
En dan de beroemdste zin is, the king is pregnant. Want je kunt dus uit die week komen en zwanger zijn, maar wel
En hoe heeft iemand dan jou gezegd van, dit moet jij eens lezen? Of hoe is dat gegaan? Hoe ben je bij dat boek gekomen?
Ja, dus uiteindelijk hoe het begon was dat ik was Philip K. Dick, de meest hoog aangeschreven science fiction schrijver aan het lezen. En op een gegeven moment had ik dat wel gehad. Zo'n boek of 7 had ik gewoon gelezen. Van, dan ben je er wel zo'n beetje doorheen.
Mm-hmm.
En toen was ik dus zo'n beetje aan het kijken van wie werd in die periode nog meer allemaal genoemd als en zo. En in diezelfde periode was ik dus heel erg op zoek naar. En toen, dan zo op het web kom je heel snel dan in zo'n soort niche terecht, waar opeens iedereen zegt, ja, maar eigenlijk naar haar verwijst, ervan uitgaande dat je dat hebt gelezen. En dat is altijd een heel goed teken. Dat betekent dat het zo gevestigd is. En ik had er nog nooit van gehoord. Maar wat haar ook zo ontzettend interessant maakt, is dat ze dus, nadat het boek uitkomt, eigenlijk de volle laag kreeg van feministes. De volle laag. Omdat die feministen die zeiden van je hebt inderdaad wel dat de hoofdpersoon is dus genderloos. Dus dat die kan man of vrouw worden in die periode. Maar A, er zijn geen LHBTI in je verhaal. Geen lesbiennes, homo's, trans, biseksuelen. Maar B is ook dat het nog steeds een heel erg mannelijke manier van doen is. Dus het verhaal geeft veel meer inzicht aan mannen hoe het is om een beetje vrouw te zijn dan als vrouw een beetje man te zijn. Je bent toch heel erg dat patriarchale structuur gaan kopiëren. Het is ook een machtsstrijd. En nou, daar reageren ze heel gestoken op. Dat herken ik. Dat als je kritiek krijgt aan iets wat je zo lang hebt gewerkt, waarbij je denkt van hoe is het mogelijk, heb je jaren over nagedacht en jij denkt dat je even in een paar uur iets anders kunt bedenken en zo. Maar wat zo boeiend is, dat ze dus een aantal jaren later schrijft ze een essay over alles wat ze inmiddels heeft herzien en hoe ze inmiddels die radicale feministes op een aantal vlakken helemaal gelijk geeft.
Ja.
Maar op een aantal vlakken niet.
Okay.
Weer een aantal jaren later herziet ze dat essay en gaat ze weer in op wat ze inmiddels toch ook weer is gaan herzien. Dus haar reflectie op haar werk is een levend document dat zich eigenlijk door de tijd heen een aantal keren heeft verhoudt tot dat werk.
Wauw. Dat is toch uitzonderlijk, hè?
Ik ken niemand. We zitten zo vast in dat idee. We hebben de terminologie ook, een positie. Hè? Dat is ook wat je in het leger gebruikt. Een standpunt, ja, een loopgraaf. Vast, hè? Ja, ja. En je geloofwaardigheid is ook de mate waarin je nooit wijkt van die positie. Mm-hmm. En anders heb je gedraaid. Nou. Terwijl de wereld is zo wonderbaarlijk en mysterieus. En verandert ook nog eens zo snel. Dat het idee dat we op een zeker punt genoeg kennis zouden hebben om iets te zeggen wat daarna nooit meer herziening of uitbreiding zou behoeven, is zo naïef.
Mm-hmm.
En toch hebben we het zo georganiseerd. En ik vind het heel mannelijk. Heel erg van twee haantjes die tegen elkaar ingaan. En dat zij dus dat kon. En ook gewoon dus mensen die haar heel hard hebben aangevallen en echt hebben ontmenselijkt, gewoon gelijk geven. Omdat ze zegt, ik wou dat ik dat eerder had gezien. Ik wou dat ik vrijer was geweest. Dan had ik dat boek nog beter kunnen schrijven. Dat is, lieve luisteraars, soevereiniteit. Dan ben je echt artistiek soeverein.
Ja, je verwees daarnet even naar gepikeerd zijn omdat je kritiek krijgt. Je hebt voor jouw boek De Zeven Vinkjes, jouw recentste boek op dit moment dat wij met elkaar spreken, iets meer dan een jaar oud, denk ik. Heb jij ook kritiek gekregen? Dat zei je eigenlijk ook net, dat voelde ik al wat je zei. Ik snap dat niet goed. Ik snap niet goed waar mensen daar kritiek op hebben. Sorry, dat is een heel domme zin. Ik druk het heel dom uit, maar ik bedoel dat wel.
Ja, het was ook. Van de ene kant wist ik wel dat het kwam, want als ik mijn boeken krijgen altijd de volle laag van de mensen over wie die boeken gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld bankiers. En de mensen die vinden dat ze erover gaan. Economen en financieel journalisten.
Ja, je hebt ook een boek geschreven en ook lang gewerkt over de financiële sector.
In Londen. In Londen voor The Guardian, bankiers geïnterviewd. En dus dat zijn de poortwachters die zeggen, wij gaan over dit onderwerp. En je mag meepraten, maar dan moet je langs ons. Dan moet je onze boeken noemen. Dan moet je je begeven in onze debatten. En daarin een positie aannemen. En dan recenseren we jou. En dan zeggen we in welke mate je een waardevolle toevoeging bent aan ons plein, achter de poort. En dan mag je meedoen. En wat ik altijd doe, is dat ik gewoon eigenlijk, ik lees wel wat ze allemaal zeggen, maar ik stel mezelf hele andere vragen. En ik kom dus niet door die poort. Ik land eigenlijk van boven. Dus ik sta op dat plein. En vervolgens heb ik ook nog heel veel lezers. En daar reageren die personen altijd heel gepikeerd op. Er staat niks nieuws in. Dat zeggen ze bij ieder boek. Want voor hen als insiders bevat het ook vaak niet zoveel nieuws. Maar zij hebben als insider hebben ze eigenlijk hun oorspronkelijke blik verloren om een insider te kunnen worden. En ik schrijf juist niet voor de poortwachters, om de poortwachters te imponeren. Ik heb hun recensies niet nodig. Ik schrijf voor gewone mensen. En die moeten bij nul beginnen. Dus die poortwachters worden heel boos. Dat gebeurde nu ook. En de mensen over wie het ging, mannen zoals ikzelf, die hebben die kritiek van die poortwachters eigenlijk gebruikt om helemaal voorbij te gaan aan wat er in mijn boek staat.
Ja, je zegt, even heel kort, je zegt in het boek dat wij, jij en ik, als mannen, hè, en witte mannen, en dat wij eigenlijk deel zijn van een elite die de norm is. Niet alleen de norm is, maar ook de norm bepaalt. Hè. En daar gaat heel het boek over. De Zeven Vinkjes zijn eigenlijk de kenmerken van mannen zoals wij. Ja, waar als het ware de wereld opgebouwd is, of die altijd de wereld gebouwd hebben. Ja. Altijd al.
Dat is heel interessant. voordat het uitkwam, voordat die storm van aanvallen begon, waren een aantal mannen zoals ik, die zeiden en ook schreven, bijvoorbeeld ik weet even zijn naam kwijt, maar de journalist van Humo, die zei van ja, ik dacht dat wordt weer zo'n boek over diversiteit en ik lees het en ik denk, damn, dit is precies inderdaad wie ik zelf ben. En de regisseur van Parool ook, maar dat was voordat de storm uitbrak. Nadat de storm uitbrak, durfde niemand meer wat te zeggen. En degene die er ook helemaal niet over na wilde denken, over wat is het eigenlijk om als zevenvinkje man niet te kunnen weten hoe het is om te worden uitgesloten. Degene die daar helemaal niet over wilde nadenken, die hebben gewoon heel dankbaar naar al die kritiek gegrepen van hij noemt de verkeerde namen, hij noemt sommige namen niet. Dus dat was heel, het was wel begrijpelijk. Dit gaat zo diep. Weet je, die bankiers, dat ligt buiten de lezer. Het Midden-Oosten ligt buiten de lezer. Dit gaat over het effect van je nest, je lichaam en je opleiding op je zelfbeeld.
Ja.
Ja, persoonlijker wordt het niet.
Ja. We komen van het boek van, ik weet nou niet, Ursula Le Guin. Sorry, ik had er ook nog niet van gehoord.
Prachtig.
Ursula Le Guin, The Left Hand of Darkness. Ga je ook over een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, 20 jaar, ga je ook terugkijken naar de zeven vinkjes en een essay schrijven over waar je van mening veranderd bent?
Ja, ik ben daar nu met Het zijn het mensen mee bezig. Het boek Het zijn het mensen, daar ben ik precies nu een essay over.
Oh, pardon, ik had het niet begrepen. Ja, je bent correspondent in het Midden-Oosten geweest en daar heb je een boek over geschreven jaren geleden.
Ja. Het mensen. Ja, onder meer ook het werk dat ik voor de Standaard deed. En ook een beetje voor de VRT. En daar heb ik toen zo scherp mogelijk geprobeerd te analyseren waar mijn blinde vlekken zaten. En waar ik eigenlijk meewerkte aan een beeld van het Midden-Oosten dat gefilterd, vervormd, versimpeld, gemanipuleerd en partijdig was.
Mm.
Echt serieuze zelfkritiek. Ook vanuit het idee dat de journalistiek nodig heeft over de journalistiek. We houden iedereen in de gaten als journalistiek. Dat is heel goed. Ja. Maar we moeten ook onszelf in de gaten, want als we dat overlaten aan rechters of aan politici, dan gaan die ons werk beïnvloeden. Wij moeten het zelf doen. En inmiddels is dat 20 jaar geleden dat ik dat boek dat klaar was als correspondent. En nu ben ik recent naar het Midden-Oosten terug geweest om dus inderdaad uit te zoeken van welke blinde vlek heb ik nog gemist.
Ja.
En dat was niet zozeer denk ik kritiek van anderen, als wel dat ik ook wel een beetje, ik denk de beste kritiek op Het zijn het mensen was dat ik een naïef idee had van de mate waarin lezers werkelijk willen horen hoe het zit. Ook als dat niet ten faveur komt van hun eigen zelfbeeld. Dus dat is wel een patroon in het werk dat ik nu toe heb gedaan. Dat mensen heel erg enthousiast worden van werk waaruit blijkt dat anderen het probleem zijn.
Ja, kan je net zeggen, ja.
En als je dus schrijft dat de lezer zelf in ieder geval voor een deel het probleem is, dan registreren ze dat helemaal niet. En als je ze erop wijst, dan springen ze toch heel vaak in de raarste hoeken.
Ja.
Maar ik ben dus wel bang dat ik met Het zijn het mensen, want dat heeft in Nederland echt idioot goed verkocht, ook ongewild bij heb gedragen aan die populisme. Dat van, we kunnen de media helemaal niet vertrouwen. Als ik zei van, je kunt ze niet helemaal vertrouwen, want ze werken ook met beperkingen en daar zijn ze niet open over, maakte sommige mensen daarvan, als het niet helemaal klopt, dan klopt het helemaal niet. En dus ga ik eens even mijn eigen research doen. Oh, nou, het blijkt dat corona een verzinsel is. Dus hoe richt je constructieve zelfkritiek als journalistiek in, zonder dat de pyromanen ermee aan de haal gaan? Dat is echt een enorm probleem. We hebben de journalistiek heel erg ontworpen vanuit het idee dat het alternatief voor de macht is constructief. Dus Nixon moet weg bij Watergate omdat hij de wet heeft overtreden en dan komt een betere politicus voor in de plaats. Maar wat nou als je nu in Frankrijk heb je materiaal dat zo explosief is dat Macron weg moet? Alles in mij zegt dat moet je publiceren. Maar dan kijk ik naar het alternatief voor Macron en dan krijg je dus Le Pen. Die misschien zonder kennis van zaken de euro opblaast of de EU ontmantelt. En op zich, ik zie wel argumenten om dat te doen, maar dat moet je wel heel erg goed doordacht doen. Dat moet je niet op een dag zoals de Britten met Brexit doen. Dat gaat zij wel zo doen, misschien. Kun je dan nog? En daar heeft de journalistiek eigenlijk nog geen antwoord op. Wij denken gewoon, wij leveren zoveel mogelijk kritiek op het systeem, dat het systeem zelfcorrigerend kan optreden. Maar ons systeem op dit moment is niet zelfcorrigerend. In Amerika is het al zo dat er één partij is, gewoon een extreemrechtse partij. In een tweepartijenstelsel waarbij de partijen om de beurt aan de macht komen, is één van die partijen nu een extreem rechtse partij. Wat betekent dat voor de journalistiek? Nou, daar heb ik destijds in 2006, toen ik Het zijn het mensen schreef, ben ik echt aan voorbij gegaan. is de onbedoelde negatieve effecten van mediakritiek. Ja.
Oh, ik vind het heftig dat je niet alleen de feiten op zich onderzoekt, jezelf in vraag stelt binnen die feiten, je daar naartoe gaat, maar ook bij de zeven vinkjes hetzelfde, maar dat je ook nog eens zegt dat je dus eigenlijk ook nog een stap verder meta gaat om te kijken van wat ik nu allemaal gedaan heb en naar mezelf gegeven, is dat wel, wat is de algemene bijdrage daarvan binnen de wereld en maakt het de wereld beter? Dat is eigenlijk wat je doet. Heftig.
Ja, dat is nu het zo samenvat ook een beetje pretentieus, maar...
Nee, ik vind het niet pretentieus. Ik voel het aan als gewoon heel, heel diep zelfkritisch of zo. Heel vergaand daarin. Niemand doet dat, laten we zo zeggen.
Ja, ik heb ook dat wordt ons ook bijna niet meer voorgedaan. Omdat we hebben nu zo'n competitief medialandschap waar mensen... Het gaat toch eigenlijk om gewoon dat je anderen beschadigt.
Ja.
En dat is in de politiek zo. En het is in de media zo. Dat als iemand dan zelfkritiek doet, ja, dan maak je hem af. Weet je, dan maakt hij het je wel heel makkelijk. Dat is snoep afpakken van een kind. En ik denk dat in een tijd dat politieke partijen bijvoorbeeld nog konden vertrouwen dat hun kiezers sowieso op hen zouden stemmen, dat het in die tijd makkelijker was om zelfkritiek te leveren, omdat er meer marge was. En toen kranten nog konden vertrouwen dat ze gewoon abonnees hadden die het niet meteen zouden opzeggen. Misschien ook, al deden kranten vroeger echt helemaal niet aan zelfkritiek. Maar dat is echt iets, die zelfoptimalisatie die je ook in heel veel filmpjes op YouTube op dit moment treft, gaat zelden over dat je zelfbeeld eigenlijk bijstelt naar beneden. Terwijl als we naar de grote religieuze en spirituele tradities kijken, is dat toch bijna altijd de crux. Dat je bent veel minder belangrijk dan je denkt. Je bent veel minder eenduidig oké als je denkt. Je kunt daardoor ook dus ook veel milder naar anderen kijken. Je kunt daardoor ook veel vergevingsgezinder zijn over jezelf. We zijn beperkte wezens. Mm-hmm. De wereld is gebroken.
Mm-hmm.
Het is ook wel zo dat ik me altijd verbijsterd ben over dat anderen het niet doen. Dus het is niet zo dat ik het doe omdat ik denk van... laat ik eens kijken hoe ik me op deze manier kan profileren. Het is, deze gedachten komen tot mij en ik denk, ja, dit is heel belangrijk. Want een democratie is gewoon, een vrije samenleving is een samenleving die constant over zichzelf nadenkt. En probeert te snappen waarom het dingen doet. Wat je op individueel niveau eigenlijk ook doet. Dat je gewoon denkt, waarom? Wat zijn mijn motieven? Wat zijn mijn diepste drijfveren? En dat anderen dat dan helemaal niet doen. En zelfs woedend worden als jij het doet. Uh-huh. Dat is iedere keer wel weer verbijsterend. Dat ik denk, ja, maar dit heb jij toch ook door? Dit zie je toch ook dat wij dit allemaal zo aanpakken?
Heb je er persoonlijk zo soms last van als mensen echt zo kwaad worden?
Ja,
denk
ja, ja.
Ik, denk je soms van...
Ja, dat trekt me wel echt aan. Ja. Ja, en ik denk ook dat niet anders kan. Dat je als schrijver probeer je gewoon geen schild te hebben. Probeer je huid eigenlijk zo min mogelijk eelt. Want je wil alles binnenkrijgen. Dus je wil maximaal receptief zijn. Maar dat betekent ook dat kwaadwillende actoren... of verwarde actoren... of beschadigde actoren... jou ook kunnen raken. Dus dat is wel... dat moet je eigenlijk in kauf nemen.
Wat is dat?
In kauf. Ik probeer soms een Duitse uitdrukking te gebruiken.
Ja, ik hoor het
weer. Omdat iedereen altijd van die Engelse uitdrukkingen gebruikt. Dus op de koop toe is dat.
Oké.
Ja.
Ja.
Dus dat hoort er wel bij. Nee, ik vind dat heel, heel onaangenaam. Wat essentieel is, is dat er dan andere mensen komen, als dat gebeurt, die je even een arm om je heen slaan. Die gewoon zeggen, hey, dat en dat, belachelijk. Of hoe durven ze? Of dat is zo out of line. Of daar schrok ik echt van. Waardoor je ook wordt bevestigd van, dit was niet normaal.
Ja, oké.
Ja, maar ik denk, hoe fragieler het zelfbeeld van mensen, hoe moeilijker ze tegen kritiek kunnen. Omdat... Ja, die fragiliteit die zorgt ervoor dat de kritiek zo binnenkomt bij ze. Ik denk van, hoe erg is het nou om te zeggen dat jouw land in Indonesië afschuwelijke dingen heeft gedaan? Of in Congo? Of weet je, hoe komt dat in mindering op jouw waarde als mens? Weet je, wat is daar zo erg aan? Hoe erg is het om te denken van, ja, ik heb altijd hard gewerkt en tegelijkertijd het feit dat ik al de Nederlandse cultuur had, dat mijn ouders al hoog opgeleid waren, dat ik een man was, hetero, wit. Uiteraard hielp mij dat.
Mm-hmm.
Wat is daar zo erg aan? Maar er zijn mensen voor wie dat echt voelt als een klap in hun gezicht. Ja, die hebben denk ik die hebben de pech dat ze in hun ontwikkeling als mens nog niet zo ver zijn.
Mm-hmm. Oké. Okay. We komen van jouw eerste boek. Ursula
Le Guin.
Ursula Le Guin met The Left Hand of Darkness. Wat is jouw tweede boek?
Dat is L'Adversaire van Emmanuel Carrère. Die kwam ik dan echt, ja, hoe je mensen op het spoor komt. Dus ik woonde in Londen en toen, ja, die Britse pers die denkt over zichzelf dat het heel goed is, maar over Europa is het echt een drama. En ik woonde daar rond de eurocrisis en zo. Dus ik dacht, ik moet Europese media tot me gaan nemen. Toen kwam ik op die Zeit uit. En toen ben ik die Zeit gaan lezen. Mm-hmm. En daar werd regelmatig Emmanuel Carrère, worden grote stukken van hem in vertaling uit Frankrijk afgedrukt. En dat vond ik zo goed. En toen besefte ik ook, van hij is ook, oh, hij is binnen het zeg continentaal Europese wereld, is hij echt de nummer één. Echt de schrijver. Andere mensen kennen hem niet. Mm-hmm. En ik ken hem dus ook niet. En toen was ik op vakantie in Zwitserland tijdens corona. En toen zag ik dit liggen in een van de bergdorpje in de supermarkt. Gewoon echt gewoon een heel goedkope supermarkt.
In de supermarkt?
In de supermarkt. Zo, ja. Dat is toch wel weer heel mooi van aan Zwitserland. Dus ik, nou, met mijn krakkemikkige Frans heb ik het gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad. Toen heb ik heb nu alles van hem gelezen. Die laatste moet ik nog lezen.
Zeg even, wat is het een roman? Is dit een non-fictie?
Dit is non-fictie.
Non-fictie.
Non-fictie. Okay. Hij heeft ook een romans. Die zijn niet zo geslaagd. Hij is vooral non-fictie, maar hij heeft eigenlijk die non-fictie, is hij eigenlijk opnieuw aan het uitvinden. Hij schrijft zo, hij brengt zichzelf er helemaal in. Hij eigenlijk gehoorzaamt geen enkele wet van de structuur, waar ik zo van ben. Maar hij is zelf de structuur. En dat is, ja, het is, ik kan er alleen maar in dit soort abstracties, vrijblijvende abstracties over praten.
Ja.
Vertel specifiek even, dit boek, ja, gaat over een man vermoord zijn gezin en ook daarna nog zijn ouders, geloof ik, en ook nog wat andere mensen. En wat blijkt, hij heeft jarenlang werkte hij in Frankrijk, in geloof ik Lyon. Zei hij dat hij werkte in Zwitserland bij een VN-organisatie, maar dat was helemaal niet zo. Maar hij vertelde zijn familie dat hij dus daar ook nog heel voordelig geld kon beleggen. Dus die familie heeft al hun geld aan hem gegeven. En dat heeft hij dus gebruikt als salaris. En dat komt dan uit en dan vermoordt hij iedereen. En Carrère gaat dat proces volgen en hij maakt ook contact met die man. En hij heeft uiteindelijk ook het archief van die man thuis.
Wauw.
Ja. Maar het is vooral die dat hij... Hij had dus de mogelijkheid om eigenlijk hetzelfde te doen als in Cold Blood van Truman Capote.
Capote, ja.
En die heeft het dus helemaal volgens de wetten van de fictie geschreven. Als een spannend verhaal dat naar een punt gaat en waarbij hij ook allerlei ethische grenzen heeft overschreden. En Carrère doet dat totaal niet. Totaal niet. Maar hij denkt echt na. Dus hij stelt gewoon de meest wezenlijke vraag van wat deed dan deze man al die jaren in de uren dat hij deed alsof je op het werk was.
Ah, ja. Okay.
Er was helemaal geen werk.
Ja.
En dat, ja, toen liep hij dus door de bossen.
Okay.
En hij probeert zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van iemand die jaren door die bossen loopt.
Ja.
Wachtend tot hij weer naar huis kan doen alsof hij heeft gewerkt. En dat is dus zo'n radicale humanisering van een totaal monster.
Ja.
En hij volgt dan ook zijn ontwikkeling. En ja, en komt dan ook met een hele goede eindconclusie over de man. Het is in zekere zin ook een soort narcismestudie. En ja, dat is zo goed gedaan. Het is ook je zou willen dat hij een betere editor had, want zijn andere boeken zijn veel te dik. Maar hier heeft hij zich echt ook beperkt tot 200 bladzijden.
Ja.
En dan, het is zo krachtig. Het is zo ontzettend goed.
En op welke manier, je vindt het duidelijk een geweldige manier van schrijven. Van hoe ja. je zegt ook, hij brengt zichzelf erin. Ja. Heeft beïnvloed dat jou voor jouw eigen schrijven? Heb je daar iets van overgenomen?
Ja, ik dacht vooral van, wauw, zo ver kan je gaan. Of zo. Dus ik had al wel geprobeerd bij Het zijn het mensen bijvoorbeeld echt, dus niet het verhaal te vertellen, maar het verhaal over het verhaal.
Ja.
Van hoe komt het verhaal eigenlijk tot stand en zo.
Ja, even kort zeggen, wat je vaak doet in je boeken, ben altijd, is eigenlijk vanuit een totale onwetendheid vertrekken en eigenlijk samen met de lezer dingen ontdekken, hè? En ja. Dan vertellen hoe jij die dingen ontdekt.
Ja.
Door bijvoorbeeld met iemand te praten of zo. Hè?
Ja.
Dat is vaak jouw manier van werken.
Ja. Waarbij ik ook altijd probeer de beeldvorming die al bestaat en waarbij ik aan maar meewerk weer te betrekken in mijn verhaal. En dus ook de erkenning dat als je stenengooiers ziet, dat die stenengooiers weten dat jij hen ziet. En dat ze dus die ochtend hebben besloten om stenen te gaan gooien, of niet.
Aha.
En dat ze dus ook weten dat ze, als ze stenen gooien, dat daar beelden van komen. En dat die beelden passen in een iconografie van David en Goliath. En dat zij dus ook de overweging hebben gemaakt dat ze zich niet gaan opblazen. Omdat dat leidt tot een andere iconografie, waar ze tegen zijn. Dus de stenengooiers zijn ook tegen de bommenleggers. De bommenleggers maken een andere afweging. Die zeggen dat stenen gooien, dat werkt uiteindelijk niet. We moeten verder gaan. Nou, dat betekent dus dat je eigenlijk een driedimensionaal beeld probeert te schetsen van hoe het is om die stenengooier te zijn. En dan niet volgens de wat simpele, van die simpele citaten over de strijd gaat altijd verder, opgeven is geen optie en dat soort dingen. Maar echt, hè, en dan ja, dus je gaat, er hangen overal in Ramallah, vroeger hingen er van die postertjes van mensen die hadden opgeblazen. En dan ga ik naar het bedrijfje waar die poster wordt gemaakt. En dan vraag ik van, hoe maak je nou die poster? En hoe beslis je nou hoe groot het hoofd wordt? En welke teksten erop kunnen? En welke scholen zijn er? Welke stijlen? Herken jij collega's? Dat je, oh, dat is van die. En dat zijn dus wel foto's van jongens van 19 die zichzelf een stuk hebben geblazen en 4 Joodse kinderen hebben meegenomen. Dat is heel erg mijn methode. Van mensen snappen waar ze mee bezig zijn wanneer ze zich positioneren in de wereld.
Mm-hmm.
En de oude journalistiek is heel erg doen alsof je een soort vlieg op de muur bent, waarvan niemand doorheeft dat je er bent.
Ja, alsof je zelf niet bestaat als journalist.
Alsof je zelf niet bestaat. Alsof ook jouw weergave geen rol speelt, ja, in de wereld.
Ja.
En dat, daarin ben ik echt helemaal gevormd door de sociale wetenschappen zoals die de afgelopen 30 jaar, 40 jaar zich heeft ontwikkeld.
Ja. En ga nu eens terug naar Immanuel Carrère. Dus hoe heeft dat die dan jou beïnvloedt of zo? Wat heb je dan van hem?
Ja, dus,
of vind je goed aan hem? Je hebt het al gezegd, maar wat heb je van hem genomen?
Dus ik denk dus dat je altijd weer verder kan gaan. Dus dat je inderdaad gewoon het archief van die man in huis kan nemen. En dat je dat uiteindelijk jouw relatie tot die persoon heel erg veel kan helpen bij het helder krijgen van die persoon. Zolang je maar beseft dat het jouw relatie tot die persoon is en niet de relatie van alle anderen.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld in Calais, hij maakt kleinere opdrachten, doet hij ook. Dan gaat hij naar Calais en dan gaat iedereen naar dat kamp waar die vluchtelingen zitten die proberen naar Engeland te komen. En hij gaat naar de buurtbewoners. Dus hij gaat in het café zitten en hij zegt van, wat voor soort journalisten krijgen jullie hier nou langs? En je krijgt dus een verhaal over hoe zo'n stadje zich eigenlijk aan het verhouden is tot al die journalisten die even komen om daar een verhaal over te maken, wat precies, zeg maar, dezelfde onverschilligheid in zich draagt als heel Europa. Maar die journalisten hebben een beeld van, ik breng het verhaal. Ja, maar je blijft één dag. Dus je hebt ook daar vaste stramine van bij wie je het verhaal gaat halen, bij wie de quotes gaat halen en zo. Nou, dat soort dingen spreken me enorm aan.
Heb je dat zelf al gedaan? Heb je het gevoel?
Ja, dus...
ja, je vertelde het voorbeeld van Ramallah, denk, ja, ik, met de poster. Dat, ja, is zo'n voorbeeld, denk, ja, ik. Hè? Dat je echt zo'n andere, ja, echt een bocht neemt, helemaal anders dan, ja, anderen, die ook eigenlijk een nieuw beeld geeft op de situatie. Hè?
Nou, bijvoorbeeld bij toen ik in Den Haag mocht ik een tijdje meelopen. En toen dacht ik van, oké, dus naar wie ben ik het meest benieuwd, heb ik het minste kennis? En dat waren de lobbyisten.
Ja, of het gaat over de binnenlandse politiek.
Binnenlandse politiek, en hoe dat werkt bij het Binnenhof. Binnenhof, ja. Zeg maar de wetstraat bij, ja, jullie. En toen dacht ik, ja, je hebt bij de 4 mensen. Je hebt voorlichters, journalisten, politici en lobbyisten. En over die lobbyisten heeft iedereen hele sterke emoties, maar eigenlijk helemaal geen idee wat het zijn. Wat zijn zij? Lobbyisten worden betaald om de macht te beïnvloeden. Dus als ik erachter kom waar zij hun tijd doorbrengen, weet ik waar de macht zit. En dus dat is eigenlijk een soort opening die ik, mm-hmm, had bedacht.
Mm-hmm.
En dus dan ga ik daar naartoe. En dan zeggen ze, ja, 90% van onze tijd zitten we bij ambtenaren of in Brussel. 10% bij politici. Nou ja, ja, dat is zo'n andere kijk. Dus dan staat meteen alles anders op het bord.
Ja, ja, dan zie je plots waar de macht zit. Net als samen, ja, wat je zegt.
Ja.
Dus. Ken jij Michael Lewis?
Ja, ja.
Ik moet, als ik jouw werk lees, moet ik heel vaak aan Michael Lewis denken, niet zozeer. Hij heeft een totaal andere aanpak, denk ik, van schrijven. Hij gaat veel meer recht naar een individu, meer een zo Amerikaans individu. Ja. Maar qua achtergrond vind ik een aantal overeenkomsten wel.
Ja, ja, ik denk hij is ook. Ik denk qua schrijfstijl is hij wel de meest begaafde. Hij is veel gedisciplineerder dan Carrère. Maar Carrère is dan bijna literair. Dus die is uiteindelijk bezig om het... wat Harry Mulisch altijd zei van... je moet het mysterie vergroten. En non-fictie is het mysterie verkleinen. Mm-hmm. Maar wat Carrère doet, is het mysterie eigenlijk vergroten. We zullen nooit werkelijk begrijpen waarom zo'n man... zich in een leven laat leiden... waarin hij uiteindelijk zijn familie moet vermoorden.
Mm-hmm.
En Lewis hoort wel echt bij de school van... ik leg uit hoe de wereld in elkaar zit.
Ja.
Dus inderdaad, ik zit meer in zijn kamp... maar kijk verlangend naar het andere kamp... Ja. En de vrijheid die dat kamp zich permitteert.
Ja, jij doet in die zin wat Lewis doet, Michael Lewis doet... omdat je... het is de man van Moneyball en zo, dat soort bekende...
Ja, de Big Short.
Voilà. En wat jij ook doet, is vaak iets wat... ik aanvoel als burger, aanvoel als zo complex dat ik geen idee heb waar te beginnen om het te snappen. Zoals bijvoorbeeld de financiële wereld, of het Midden-Oosten, of de islam, of identiteit, of iets dergelijks. En jij gaat daar dan in en jij legt mij dat dan uit. Zo, dat is eigenlijk wat hij ook doet. Hè?
Ja.
Maar je kijkt dus verlangend naar die dingen, maar...
Ja, dus Carrère heeft ook bijvoorbeeld een boek dat hij heeft een tijd lang was hij fundamentalistisch katholiek.
Oké. Okay. Hij zelf?
Hij zelf, ja. En hij herinnert zich nog heel scherp dat hij dus vol angst naar de mogelijkheid keek dat hij ooit weer van dat geloof zou afvallen. En hij had dus intense medelijden met de persoon die hij dan zou zijn. Okay. Hij is nu die persoon. Ja. Hij is van zijn geloof afgevallen. Hij kijkt nu terug naar zijn periode als fundamentalistische katholiek met intens medelijden. En in het boek probeert hij zich dus die twee versies van zichzelf eigenlijk in een soort gesprek te brengen.
Dat is wel complex.
Ja. Maar hij is hyper intelligent.
Ga jij dat ook doen?
Nou ja, dat is echt wel... ik denk dat de Zeven Vinkjes was wel weer een stap in die richting. Is dat ik mezelf tot materiaal maakte.
Ja.
Maar het had wel weer een soort maatschappelijke... Ook omdat bleek dat het dat eigenlijk... Ja, dat had ik ook niet van tevoren bedacht. Dat zo ontzettend veel mannen in heel Europa... in machtsposities mijn achtergrond hebben... en dat we maar met 3% van de bevolking zijn. Dus toen werd ik ook weer een beetje de non-fictie ingetrokken.
Ja. Oh, mooi. Dat is je zegt carrière een soort toekomstbeeld... een soort hoopbeeld van hoe jij non-fictie voor jezelf ziet. En je bent... stapjes aan het nemen in die richting. Zo. Ja. Interessant.
Ja, vandaar ik ook fantasy heel veel lees en zo. Dat ik wil kijken van, hey, wat kan je nog meer allemaal doen?
Fantasy, okay.
Fantasy en science fiction.
Ja. Ja. Maar dat is echt wel dan heel ver. Maar goed. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat legde je uit bij het vorige boek. Hè?
Ja.
Dat je echt kijkt van, hoe ver kan je gaan in...
Maar zou je dus een soort non-fictieboek kunnen schrijven? Die hele stijl en die manier van doen. In een totaal verzonnen wereld.
Wat? Dat snap ik niet. Zeg je dat niet?
Dus stel je voor, je doet een soort bankenboek.
Ja, een boek over de bank.
Dus iets, maar dan in een totaal verzonnen wereld. Met weet ik, van 5 geslachten, 9 planeten. Maar nog steeds is het helemaal zo'n non-fictieboek.
Maar waarom, waarom zou je dat doen? Dan is dat toch niet relevant? Dan is dat, het is wel relevant voor deze wereld.
Om het mysterie groter te maken.
Harry Mulisch.
Die ik overigens een hele slechte schrijver vind. Maar ik vind het een hele goede typering van ons werk.
Lees je romans? Lees je
nee, heel weinig. Ja, ik heb er grote moeite mee.
Waarom grote moeite?
Ja, het is heel vaak zo dat ik dus denk van... als je me een gedachte probeert over te brengen... schrijf hem gewoon op in een essay. En deze personages vind ik weinig... Ja, het zijn ook altijd bijna altijd middenklasse mensen. Het raakt me zelden. Ja. Ik vind van mezelf dat ik zelf veel meer zou moeten lezen. En ik weet ook dat er heel veel te halen is. Maar het zelden. En als het dan is, dan hou ik het toch meer van genres. Dus de detective, de fantasy, science fiction. Alsof de auteur zich heeft bekend tot zo'n lager staand genre... dat ook al dat pretentieuze geneuzel eruit kan. Ik vind vaak... Weet je, die boeken die de lezer een spiegel voorhouden... waarbij een geraffineerd spel wordt gespeeld met de lezer... waarbij allemaal voor die recensent die Nederlands heeft gestudeerd... die zelf schrijver had willen worden, maar dat lukte niet. En dan nu, als een soort rebus dat boek krijgt... en als hij de rebus oplost... en dan gaat hij daar een mooie recensie over schrijven... dan denken de boekhandels, oh jee. En dan krijg je dus een soort succes. Maar waar is het de geest? Weet je, waar is de ziel? Waar is... Maar goed, het zegt dus iemand die bijna geen romans leest. Maar als ik het probeer, dan denk ik iedere keer, wat een gezeur. Wat een gezeur. Ja, dat is echt vreselijk. Ik ben zo'n barbaar.
Een beetje maar.
Okay. Goed, we komen van jouw tweede boek, Emmanuel Carrère, L'Adversaire.
Je hebt dat dus in het Frans gelezen, dat je in jouw...
Ja, ik heb mijn Frans daarvoor dus helemaal opgehaald. Omdat ik dus... Ik heb het op de middelbare school gehad.
Ja.
En daar mis ik ook wel het een en ander. Dus ik heb ook nog wel eens een boek van hem daarna nog eens in het Engels of het Nederlands herlezen om te zien van wat ik had gemist. En dat was dan best wel wat. Maar ik vind toch ook, het is toch, als je denkt, ja, het is als de auteur het in die taal heeft geschreven,
ja,
is echt een toegevoegde waarde.
Ja, als je die taal al begrijpt.
Ja, dus Spaans en Italiaans is voor mij geen
optie. Heb je nog een boek in het Frans gelezen? Andere?
Ja, heel veel. Heel veel Maigret. Die vind ik heel leuk. En je hebt ook, en dat is mijn guilty pleasure, die je echt niet meer kan in deze tijd. Maar dat is Gérard de Villiers. Die schreef echt in, die zat bij de geheime dienst. En die is daar uitgegaan, maar heeft heel veel contact gehouden met de geheime dienst. En die schreef, hij is recent overleden, totaal foute, seksistische, vaak antisemitische, wat ik haat. Maar spionnenromans van een Oostenrijkse spion die voor de CIA werkt en die allemaal opdracht doet voor de CIA om zijn kasteel te verbouwen. Maar het fascinerende is dat hij hield dus contact met de Franse geheime dienst die hem voedde met inzichten die zij hadden waar zij geen last van hadden. Dus als je bijvoorbeeld de moord op Hariri, dat staat daar helemaal in. En een aantal Russische dissidenten in Engeland staat daar helemaal in. En dus het is een heel apart soort psychological operation van de geheime dienst om via zo'n romanschrijver. Maar die boeken zijn compleet van. En stonden ook heel veel woorden in die ik niet kende. Die moest ik dan opzoeken. Daarna kreeg ik hele rare advertenties van Google. Want het was, ja, het ging over anale seks en zo. Dat begreep ik allemaal in het Frans helemaal niet. Moest ik allemaal opzoeken. Maar dat is dat. Daar heb ik ook heel veel van gelezen. In de trein vanuit Londen naar Amsterdam en terug. Want dan had je een paar uur.
Ja,
inderdaad, ja. En dit zit ik ook wel vlijend aan in je zelfbeeld. Dat je denkt, oh, wat lees ik boeken in allerlei talen. Maar het heeft toch iets, vind ik, dat je denkt, dit is in die taal opgeschreven. En Het maakt echt dat ik heb Wellebec ook in het Frans, die schrijft heel makkelijk Frans. Wat toch echt je heel veel vertelt over hoe hij zich positioneert ten opzichte van Le Monde, waar je gewoon niet doorheen komt, dat het zo moeilijk Frans is.
Mm-hmm.
Dat soort dingen.
Je kan ook Arabisch.
Of ja, je had wel gesproken, maar gelezen.
Dat... Nee, niet voor... Niet om...
Nou ja, echt als een laaggeletterde, weet je, per letter.
Oké.
Okay.
Ja, oké. Okay.
En dat is altijd echt jammer. Dat je, als je Arabisch leert, krijg je er qua literatuur, vind ik, niet zoveel bij.
Nee, oké. Okay, ja.
Naguib Mahfouz is ook allemaal zo gezeur.
Ze heeft al twee keer gezeur gezegd over hoogste
Nobelprijs.
Ja.
Er zit zoveel pretentie in die literaire wereld. Daarom denk ik soms dat als het helemaal instort en de romankunst dus echt weer iets wordt wat je gewoon in je vrije tijd doet, zoals Kafka, waar je niet van kan leven,
oh ja,
dat misschien wel de literatuur echt een enorme boost kan geven. Want nu die wereld waarbij mensen eigenlijk op hun vroeg in hun midden 20 al debuteren en daarna ervan kunnen leven, ze maken niks meer mee. En het is een soort van rol die ze daarin spelen. En dan moeten ze dus ook weer controversiële dingen gaan roepen en zo. En ik denk dat ja, als het iets zou worden zoals poëzie, wat je naast een normale baan hebt,
mm-hmm,
dan zou dat de literatuur misschien wel heel erg kunnen helpen. Dat al die literatuurprofessoren wegvallen, al die recensenten wegvallen, al die literaire festivals wegvallen, al die pretentieuze figuren allemaal wegvallen. Dat het echt alleen nog wordt voor mensen die het van zichzelf moeten doen.
Wil je daar alsjeblieft een boek over schrijven?
Het viel het woord gezeur erin.
Ja.
Oké.
Okay.
Je had het over spionnenromans, detectives en zo. En ik denk dat we nu met jouw derde boek daar naartoe gaan, een beetje in de richting. Wat is jouw derde boek?
Ja, dus het is het Lijk in de Haarlemmer Houttuinen van Jan-Willem van de Wetering.
Het ligt hier ook, ja. Het
ligt hier ook, in een hele goedkope, verschrikkelijke editie. Het wordt al als een misdaadroman.
Ja, het staat erop iets groots. En het ziet er... Ja, het ziet eruit als zo een tv...
Ja, het is ook helaas verfilmd met deze twee figuren.
Ah, effectief, dit zijn
ja, die op zich qua uiterlijk echt heel, heel goed getroffen zijn, maar die in die serie helemaal niet mochten doen waar die boeken over gaan. Okay. Want Jan-Willem van de Wetering maakt het bombardement van Rotterdam mee. Wat ik nooit besefte, maar door hem leerde, was dat die vliegtuigen, Duitse vliegtuigen, heel laag overvlogen. Hij had echt oogcontact met de Met de piloten en met de mensen die bommen naar beneden gooiden. En hij zag dus eerst dat bombardement en toen werden zijn Joodse klasgenoten afgevoerd.
Dus de schrijver van die
schrijver, ja. Jan-Willem van de Wetering. En hij had wel wat geld en hij is toen boeddhistisch monnik geworden in Kyoto. Een groot aantal jaar heeft hij ook 3 hele interessante boeken over geschreven over zijn tijd als zen-boeddhist. Mm-hmm. En toen kwam hij terug. Heeft sterk geworteld met depressie. En toen is hij handelaar geworden, echte Rotterdammer. En toen moest hij zijn Frans verbeteren. En toen is hij Maigret gaan lezen. Maar hij moest ook nog in dienst. En hij kon als vervangende dienstplicht kon hij bij de Amsterdamse politie werken. En toen heeft hij zijn ervaringen bij de Amsterdamse politie gecombineerd met zijn zen-inzichten van zen-boeddhisme. En bij Maigret lezend hoe makkelijk dat eigenlijk was, dacht hij. En toen heeft hij dus een aantal, ja, wat dan heette, misdaadromans geschreven. Maar eigenlijk zijn het soort studies in boeddhistische filosofie. En dit was zijn debuut, zijn allerbeste. Hier was hij nog volledig vrij. Het werd meteen een enorm succes, ook internationaal. Hij is er miljonair mee geworden, waardoor hij in Amerika in een soort mooi landgoed kon gaan wonen. Maar dat is altijd de vloek. Succes, ja, verandert een schrijver, omdat je opeens te maken gaat krijgen met al die feedback.
Okay.
Maar dit is volkomen vrij. En de stijl is zo goed. En de eerste paar pagina's is helemaal geen dialoog. Maar je komt in een sfeer en het is zo goed geworden. Het is ook een prachtig tijdsbeeld van de jaren 70. Goed tegenwerk tegen dat idee dat het toen zo fantastisch was hier. En ik heb wel altijd een boek van hem naast mijn bed liggen. Ik lees een paar pagina's. Het heeft een soort totale rust. De rust van de zen-boeddhist. Dus ik ben echt op een missie om dit mensen te krijgen.
Ik ben niet te geloven dat je zegt, het is een misdaadroman. Die het zich gedraagt als boete.
Het kan ze eigenlijk niet schelen of ze het oplossen.
Ah, oké.
Okay. Maar ja, ze beseffen dat het nou helemaal moet. En het is dus, de commissaris met voor wie ze dan het werk moeten doen. Die is eigenlijk het dichtst bij de zen-boeddhist. Maar ze hebben dus een soort omgang met de wereld. Ja, die zeggen, je moet het lezen. Het is, of ja, voorlezen, een stuk voorlezen. Het is hele goede, scherpe dialogen. De twee Grijpstra en de Gier. De Gier is de mooie jongen met een filosofische kant. En Grijpstra is de dikke gast met een veel te groot gezin op een klein kamertje, mm-hmm, in de Jordaan. Maar beide zoeken naar het hogere. Op hun manier, maar zonder zweverige bullshit pretenties. Niks transcendents. Die hele taal rond de spirituele kant van het bestaan is zo bezet geraakt door clowns en fantasten en cynische verkopers. En weet je, als je online naar spiritualiteit, dat is verschrikkelijk wat je dan allemaal krijgt.
Ja, ja.
Maar Jan-Willem van Wetering was op zoek naar de vraag, waarom is er lijden? En deze boeken gaan daar in essentie over. Ja. Hij is ook heel geïnspireerd door de Rechter T-series. Dat was Robert Jan Gulik, destijds heel beroemde sinoloog, heeft een groot aantal boeken geschreven over Rechter T, die dus een personage in China, die dus als rechter voor de revolutie recht moet spreken. En diezelfde soort filosofie die daar heerste, daarin tot uiting laat komen. Mm-hmm. Maar de stijl, het is, ja, dit lees ik dus altijd uit, gewoon de stijl. Het is, hij gebruikt geen enkel moeilijk woord. Het heeft een soort ritme, de zinnen kloppen helemaal. En het is een soort van speelse. Het wordt nooit bitter, maar het heeft precies de distantie tot het leven.
Ja.
Heel, heel mooi.
En dit is deel 1 van een reeks.
Ja, het is flink wat geschreven.
Maar dit is het beste, zeg je. Dit is de beste. Dit is echt
de beste.
De beste aflevering. Ja. Het lijk in de Haarlemmer houttuinen. Ja, het klinkt echt niet als iets met boeddhistische filosofie te maken. Ik was echt aan het kijken naar jou, van, meent je dit nu?
Ja, ja, ja. Ja, ja, het is echt. Ja, het is echt jammer. Hè. In die andere boeken zitten passages die heel goed zijn.
Ja.
Maar het als geheel schiet het wat tekort. Ja. Die boeken over die tijd in Kyoto zijn ook fantastisch. Het dagende niets. En
zijn dat is non-fictie? Waar hij beschrijft wat hij...
Eigenlijk zo precies hoe hij daar aankomt. En in zo'n klooster als enige westeling probeert het vol te houden. En gewoon zonder enige pretentie of zweverigheid, gewoon hoeveel pijn je hebt, dat je aanbijen krijgt. En dat eigenlijk ook helemaal niks oplevert. En dat je dan maar weer eens een keer naar de hoeren gaat en zo. En het is echt heel Rotterdams. Okay. De Rotterdammers zijn heel praktisch. Okay, niet lullen, maar poetsen. Ja, is wat ze zeggen.
Ja.
En dat heeft hij ook.
Okay. Je hebt voor de Nederlandse televisie heel wat grootheden geïnterviewd. Vroeger Naomi Klein,
ja.
Kasparov,
Tutu.
Ja. Bedenk, hoe bereid je zoiets voor?
Ja, ik vond altijd bij televisie was, daar ben ik ook mee gestopt, is het veel meer een performance. Dus ik merk het ook als ik zelf voor de televisie word geïnterviewd. Dan je hebt gewoon als een soort zoekmachine heb je een aantal anekdotes klaarstaan. En wat de interviewer vaak doet, ik weet niet of dit herkenbaar klinkt, maar die wil gewoon die anekdote horen. Die heeft bij de voorbereiding dat gehoord en zegt, vertel nog eens, bisschop Tutu, over dat moment dat je voor het eerst in Engeland was en de weg vroeg aan de politieagent, omdat het zo heerlijk was om aan een witte politieagent de weg te vragen, want in Zuid-Afrika werd je in elkaar geslagen als je de weg vroeg. Dat heeft hij al 100.000 keer verteld en hij vertelt het met alle plezier nog een keer.
Ja.
En dat is televisie.
Oké. Okay.
Dus televisie is het overdragen van emotie, wat ook zin heeft, maar je komt geen gedachten te weten. En die personen gaan ook niet op tv nadenken. Dat is veel te riskant. Dus die vallen gewoon terug op die anekdotes. Dus hoe ik dat dan voorbereidde, dacht ik, nou dan laat mij dan ook maar oorspronkelijk reageren op die vaste anekdote, want die gaan ze toch vertellen. Dus ik bereidde me dan juist dus niet voor op die manier. Dus ik las juist niet de biografie en zo, maar ik las er wel over Zuid-Afrika bijvoorbeeld in die tijd en de Waarheidscommissie en wat dat deed en zo. Er is een fantastisch boek over de Waarheidscommissie van Antje Krog, geloof ik, hoe dat was om daarin te zitten. Dat dan wel.
Ja. En wat bedoel je met oorspronkelijk reageren?
Nou, dus dat ik dus dan eigenlijk, want als je dat voor het eerst hoort, dat iemand dus opgroeit in Zuid-Afrika en dan in Engeland mag studeren en daar de weg gaat vragen aan een politieagent, dat is eigenlijk zo heftig. Alleen als je dat al hebt gelezen, dan denk je, oh ja, die hebben we gehad.
Ja,
dan check. Check. Dit is een mooi verhaal, dit zullen ze mooi vinden, dit overleeft de montage wel, door naar het volgende anekdote. Waarbij het ook weer eigenlijk verliest wat het is of zo. Dus laat het mij dan maar raken.
Ja.
Dat bedoel ik ermee.
Ja. En lukte dat?
Nee. Nee, want daar is helemaal geen...
Wat is tv?
Ja, dat is
het TV. Is altijd kunstmatig.
Dus ik denk het dichtste bij komt toch van zomergasten hier. En bij jullie Elvis, alleen Elvis blijft leven, heet het geloof ik.
Ja, blijven staan.
Daar heb je wel echt ruimte, maar ook daar. En het tv heeft ook zo'n impact. Hè, dat het is ook voor de verkoop van je boek en al dat soort dingen. Het heeft zo'n grote... En als het misgaat, zeker nu, omdat mensen kunnen het verknippen en delen online en zo. Mensen bevriezen gewoon. Ik vind wat wij nu doen, dat vind ik veel waardevoller. En ik hoef ook niet te letten op een camera. Er zijn hier ook geen cameramensen. Er zijn hier ook geen geluidsmensen. Bij tv zie je ook nooit de cameramensen en de geluidsmensen. Maar de mensen op tv zien die cameramensen wel. Dus ze doen alsof ze een intiem gesprek hebben. Maar ze doen niet. Ze hebben geen intiem gesprek. Het is super onwaarachtig.
Ja.
En presenteert zich als heel waarachtig. En dat geeft ook kansen aan bepaald soort mensen die dus heel erg goed kunnen doen alsof. De George Bush juniors en de Boris Johnsons en dat soort figuren. Die gedijen in die onoprechtheid omdat ze zelf al onoprecht zijn. En dus eigenlijk zichzelf kunnen zijn.
Ja, ja. Ja.
Dus dat was echt niks voor mij. Maar het heeft me heel erg geholpen. Omdat het heeft wel geholpen bij het opbouwen van een publiek voor mijn boeken. Dus ik ben er zeker heel dankbaar om dat ik het mocht doen.
Je hebt al zoveel dingen gedaan. We hebben het al genoemd. Je bent naar Midden-Oosten gegaan. Je hebt in de banken. Je hebt eigenlijk voor The Guardian gewerkt en boeken geschreven over de bankensector, financiële sector. Je hebt binnenlandse politiek in Den Haag diep gevolgd. Je hebt zelfs over elektrische auto's ooit reportages gemaakt en helemaal uitgezocht hoe dat werkt. Ja. Toch? Je hebt zoveel. Je hebt nu zeven vinkjes recent. Wat wil je nog doen?
Ja, dat is een goede. Ik denk zeven vinkjes was ook. Daar heb ik ook mijn methode eigenlijk, zoals ik altijd werk. En dat ik eigenlijk zo'n veld instap en zeg, ik weet van niks, kun je het me vertellen? Ook proberen te problematiseren door te zeggen van ja, dat kan ik vooral ook doen. Omdat ik geen blonde vrouw ben, want dan ben ik opeens een dom wijf die er niks van af weet. En omdat ik geen luie allochtoon ben of een domme zwarte man of zo. Dus die methode heb ik ook willen problematiseren om me daar eigenlijk van te bevrijden. Ik dacht van, het is... Ja, ik ben inmiddels ook gewoon een man van 51. Dus die soort ingenue, die is er ook niet meer.
Ja, dus dit was het laatste boek volgens die methode?
Volgens die methode denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, en dus nu, nu ben ik dus als een echte rockster op tournee. Het zegt dat schrijverschap is seks, drugs en rock'n'roll, maar dan zonder de seks, de drugs of de rock'n'roll. Dus allemaal zaaltjes. En daarmee bouw ik dus ook weer een oorlogskas op. om iets nieuws te kunnen gaan doen. Dus ik vraag daar een honorarium voor. En daar zodat ik dus ook daarna echt tijd heb, geen subsidies hoef aan te vragen. Zo die er al zijn.
Want dat doe je bewust zo.
Ja, ik denk bij een subsidieaanvraag moet je al gaan vertellen wat je gaat ontdekken. Hetzelfde probleem in de wetenschap. En dat werkt voor mij niet. Ik moet echt halverwege of een kwart of drie kwart kunnen denken, maar het gaat eigenlijk over iets heel anders. En los daarvan vind ik dat als iemand al zo gevestigd is als ik, moet die persoon geen subsidies aanvragen. Die subsidies zijn echt voor mensen die er anders het niet zouden doen. Subsidies vind ik dat iets heel moeilijks. Als je bijvoorbeeld kijkt naar theater, dan kijk je naar de wereld waar die subsidies niet zijn, in Amerika en Engeland. En dat theater is daar veel levendiger dan bij ons. Dat kan ik niet loszien van het feit dat bij ons die theatergezelschappen en die gebouwen ook gewoon weten of volgend jaar komt het geld ook wel weer.
Mm-hmm.
Dus het ligt helemaal open. Dus het ligt echt helemaal open. Ja.
Maar heb je zo een droom of zo een wens van, ik wil nog naar Australië en kijken hoe de blablabla.
Ja, ik heb al wel
heel
20. Al 20. Ik zou mezelf zo echt kunnen klonen. Kijk, ik woon hier met mijn gezin. Mijn gezin woont hier met mij, dus ik wil ook even niet weg. Maar bijvoorbeeld, nu naar de EU. Wat hebben we daar gebouwd? Weet je? En dan een invalshoek vinden waardoor je het echt wil weten. Daar zie ik zo drie mogelijkheden. Maar ook bijvoorbeeld Brussel als stad. Dat vind ik zo interessant. Het is echt een stad helemaal zonder dominante cultuur. Ook Londen heeft dat een beetje, omdat er zoveel mensen van buiten wonen, maar nog steeds is het echt dominant Engels.
Mm-hmm.
Maar Brussel, wat is daar de... Als ik aan Brusselaren vraag, die zeggen, nee, ik ben geen Vlaming, nee, ik ben niet racistisch. Of ben je een Waal? Nee, wij zijn zeker geen Waal. En het is zo eigen. En het heeft die... Laatst heb ik een paar uur gewandeld en zo. Iedere hoek van de straat is anders. Ja, als je hier door Amsterdam loopt, het is door en door geoptimaliseerd. Iedere meter wordt hier perfect gebruikt. In Brussel stap je het station uit, een van de belangrijkste stations van Europa. Midi. En gewoon, er liggen vlaktes open, die liggen al 20 jaar open. En je denkt van, het idee dat bij ons bij Centraal Station, wat een minder belangrijk station is dan Midi, Amsterdam Centraal Station, 20, 25 jaar lang grond, die gewoon per vierkante meter, omdat je er 20 verdiepingen op kan zetten. Zoveel waard.
Ja.
Dat betekent dus ook dat er een soort onverwachtheid, een soort anarchisme in die stad zit. Die lijkt me ook heerlijk om daar een tijd te wonen en dan een aantal mensen te volgen bijvoorbeeld.
Ja.
En zo. Dus nee, zo kan ik nog eindeloos doorgaan.
Ja. Oké, goed. Ik ga je vragen om jouw drie boeken nog eens te herhalen.
Ja.
Wat was jouw eerste boek?
Dus The Left Hand of Darkness van Ursula Le Guin.
Ja.
De L'Adversaire van Emmanuel Carrère.
En drie.
En Het Lijk in de Haarlemmer Houttuinen, een grijpstraande gier van Jan-Willem van de Wetering.
Wat ben je nu aan het lezen?
Dus kijken, nu, s'avonds herlees ik Buitelkruid van hem.
Van Jan-Willem van de Wetering, van hem. Ja.
En ik ben nog bezig in het Hoge Nest van Roxanne van Ypres over twee Joodse zussen die de oorlog weten te overleven door uiteindelijk onder te duiken in het huis waar Roxanne van Ypres nu woont. Een heel, heel pijnlijk boek over de mate van collaboratie door de Nederlandse overheid, spoorwegen en politie,
mm-hmm,
aan de Jodenvernietiging. Het is toch weer erger dan je denkt. En eens even kijken wat... En ik ben bijna klaar in The Righteous Mind van Jonathan Haidt. Dat is een boek over neurologie. En eigenlijk vanuit de vaststelling, we denken altijd, we willen de waarheid, maar helaas zijn er allerlei biases, waardoor we dus niet bij die waarheid komen. Maar het is veel meer zo dat we ons standpunt via die biases innemen. En Daniel Kahneman heeft zo'n Nobelprijs gekregen over thinking fast and thinking slow. En dat is helemaal op de premisse, we willen uiteindelijk weten hoe het zit.
Mm-hmm.
En wat hij met experimenten laat zien, is dat we helemaal niet willen weten hoe het zit.
Aha.
We hebben op een heel instinctief, sociaal niveau keuzes gemaakt voor welke groep we bij horen. En we reproduceren de argumenten van die groep. En we halen de raarste cognitieve dingen sprongen uit om maar bij die groep te kunnen blijven horen.
Mm-hmm.
En dat is zo'n andere benadering van hoe mensen tot standpunten komen. Ja, The Righteous Mind van Jonathan Haidt. Hij is een beetje overselling. Hij komt volgens mij minder ver met zijn theorie dan hij zelf beweert. Heel Amerikaans, dat je echt dit verklaart alles. Maar er zit heel veel in waarbij je denkt, ja.
Ja, en je ziet ook de reactie op de zeven vinkjes meteen gebeuren. In
ja, 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 ja. Ja, ik heb toen na Het zijn het mensen, ben ik heel veel over neurologie gaan lezen. Omdat ik gewoon niet begreep dat collega's die uitstekend in staat waren om tekst samen te vatten die niet over hen ging. Opeens, als ze mijn boek lazen, gewoon zo uit de band sprongen. Mm-hmm. Zulke rare dingen ging roepen. Dat ik dacht, wat is hier gaande? Ik kan hier met mijn idee van een rationeel model, kan ik hier niet mee verder.
Ja. Mag ik jou bedanken?
Mag ik jou bedanken?
Voor jouw werk.
Heerlijk om te mogen uitbrengen.
Veel succes.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Joris Luijendijk in Amsterdam. wimoosterlink.be is de plek waar je moet zijn om de podcast te steunen in het winkeltje, om je te abonneren op de nieuwsbrief, je e-mailadres even ingeven en het is in de chakos drie dingen. Zo heet de nieuwsbrief. En voor de show notes met de foto van Joris Luijendijk en ik, wimoosterlink.be. Volg drie boeken ook op Instagram. Drie_boeken. En één vraag van mij aan jou. En ik krijg wekelijks van mensen te horen dat ze dat effectief doen. Met grote trots. En daar ben ik heel blij om. Laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Ook al wonen ze in Australië. Misschien best wel dat ze Nederlands kunnen. Hè? Maar goed, stuur een WhatsApp-berichtje met de link en wat uitleg erbij. Dan doe je mij een groot plezier. Twee is voldoende. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.